Amen. Dank je, Jezus. Halleluja. Amen. Dat is goed, broer Jo, over het zout en het licht. Dan mag je altijd op een Bijbelstudie komen. Verder uitleggen. Amen. Halleluja. Het is inderdaad waar, als ons hart troebel is, dan zien onze ogen nog troebel, dan zien we niet duidelijk. Amen. Zien we dingen die er niet hoeven te zijn in mensen, denken we direct het slechte over andere mensen. Maar wanneer ons hart rein is, wanneer ons hart een hart is zoals dat van de Heer, amen, dan kunnen we zien zoals God de mensen ziet. Amen. We hoeven niet bang te zijn, we hoeven geen aanstoot te nemen. We hoeven niet iemand verschuldigd of denken dat de wereld mij iets verschuldigd is. Amen. Jezus heeft het reeds gedaan aan het kruis. Een beetje in lijn met wat ik vandaag wil proberen over te brengen. Bouwstenen, deel 4. Matteüs hoofdstuk 11, vers 2. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? En Jezus antwoordde: zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraten worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. En dan zegt Jezus: gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Amen. Kun je even bidden, Vader. Dank u, Jezus, dat wij gelukkig mogen zijn, dat wij gezegend mogen zijn, Heer, vandaag, om geen aanstoot te nemen aan u, Vader. Halleluja, om ons geloof in u niet te verliezen of te verzaken. In Jezus' naam. Amen. We gaan verder in onze serie over bouwstenen. Amen. De eerste les hebben we het gehad over... waarom staan sommige mensen recht? Ah, oké. Okay. Ja, ik dacht dat je iets zou zeggen of zo. Oké. Okay. Ah, je mocht er eens dan, hè, mij gelijk. Hè. Amen. Amen. Maar dat is goed, vader. Amen. Waar was ik? Fundament. Ja, het fundament is de Heer Jezus en zijn werk. Amen. Hetgeen dat Hij heeft gedaan voor ons, is hetgeen waarop we bouwen. Paulus heeft gezegd, we zijn allemaal een bouwwerk. We zijn allemaal een bouw, een gebouwd. Amen. Dat gebouwd is op het fundament. We zijn allemaal een bouwwerk gemaakt met bouwstenen. Het zij van goud, het zij van hout, het zij van edelstenen, het zij van stro. Amen. En hetgeen waarmee jij je christelijke leven opbouwt, zal evident worden wanneer dat het vuur komt. Amen. En we hebben het dan gehad over die verschillende bouwstenen. En de eerste les hebben we gezien dat nederigheid heel belangrijk is. Amen. Want de Heere weerstaat de trotsen, maar Hij geeft genade aan de nederigen. En als we ons nederig maken, dan zal Hij te gepaste tijden ons verhogen. Amen. We hebben gezien dat de bouwsteen, tweede bouwsteen, dat een relatie met God is. Amen. Een prioritaire relatie. Met God. Het is belangrijk om uw bouwwerk, amen, mooi recht te doen laten bouwen. We hebben vorige week gezien dat een andere bouwsteen is dat je niet kan vergelijken met het verleden. Kijk niet naar achter, kijk niet naar wat anderen aan het doen zijn, kijk niet van waar dat je komt te zijn om de Heer te prijzen, amen. Want we zijn een nieuwe schepping en het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Halleluja, dat was allemaal voorbije week, dus als je dat nog eens wil beluisteren, kan je steeds online gaan. Maar vandaag hebben we het over een bouwsteen die belangrijk is om uw huis stabiel te houden. En die bouwsteen om uw huis stabiel te houden is geen aanstoot nemen aan de Heer. Uzelf niet ergeren in de Heer. Amen. Halleluja. We lezen in de passage van Matteüs hoe Johannes de Doper, enkel van zijn leerlingen naar Jezus toestuurde met de vraag of hij de echte Messias is of dat ze nog iemand anders moesten verwachten. En om de vraag van Johannes te begrijpen en het antwoord van Jezus op zijn vraag, moeten we eerst even het leven van Johannes de Doper even bestuderen. Amen. Dus als je nog eens even terug kan, naar Matteüs 11, vers 9, alsjeblieft. Dus Johannes de Doper stuurt enkele van zijn leerlingen naar Jezus, hoofdstuk 11, vers 3, met de vraag: bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Hallo, Jezus, ben jij de Messias? Of moeten we nog iemand anders verwachten? Hè? Ben jij het nu? Want we horen allerlei verhalen over u en vreemde zaken dat je doet, Jezus. Ik dacht dat jij het was, hoor, want ik heb de hemel zien geopend en de stem van God gehoord en zo verder.
Je bent mijn neef, of een of ander, ja, een neef denk ik dat is. Maar op de een of andere manier zijn er zaken die ik niet begrijp over je bediening. Kan je even uitleggen, ben jij degene die moest komen of komt er nog iemand anders? Amen. En het is niet zo dat Johannes de Doper niet goed bezig was of zo, helemaal niet. Jezus sprak lovende woorden over Johannes de Doper. Kijk in Matthäus hoofdstuk 11, vers 9. En hier spreekt hij over Johannes de Doper. Wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, ik zeg jullie zelfs meer dan een profeet. Amen. Hij is degene over wie geschreven staat. Amen. Let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Ik verzeker jullie, er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn, nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper. Maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Amen. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen van Johannes. En voor u het wil aannemen, hij is Elia die komen zou. Laat wie oren heeft goed luisteren. Zijn we mee? Laat wie oren heeft goed luisteren. Dus we zien dat Jezus zegt over Johannes de Doper die in de gevangenis zat. Ja, die een beetje aan het twijfelen was. Hij zegt dat allen die uit een vrouw zijn geboren geen enkele groter is dan Johannes. Van alle profeten in heel het Oude Testament, geen enkele is groter dan Johannes. Hij is degene die Malachi had voorspeld om een weg te banen voor de gezalfde. Hij is de voorloper, de voorbode van de Messias. Hij is degene die de weg moest banen, hè, de kromme wegen recht moest maken. Hij was degene die het volk hun hart moest voorbereiden om het ontvangen van de Messias. Amen. En we lezen dat hij sinds geboorte van Johannes, dat hij voorbestemd ging worden voor een groots werk. Een engel kondigde zijn geboorte aan. Amen. Iemand van jullie die geboren werd en een engel kondigde uw geboorte aan? Denk ik niet, hè. Er zijn er maar twee. Johannes en Jezus. Amen. En hij zei dat het kind moest worden opgevoed als een Nazareer. Dat is wat de engel zei. En dat betekent niet iemand die geboren is als Nazareth, maar iemand die de eed van de Nazareer zou afleggen, die zijn haar niet zou knippen, die een heel vroom en heel sober leven zou leiden, die alleen maar bepaalde zaken zou eten en geen wijn en zo verder. En Johannes werd dus elk opgevoed en vervuld vanaf de geboorte met de Heilige Geest. En hij zou velen in het volk van Israël moeten gaan leiden tot de Heer hun God. Je moet weten dat Johannes geboren werd in een gezin van priesterlijke afkomst. Ja, zijn vader en moeder waren van priesterlijke afkomst. Ze waren een gezin van aanzien. De vader was een priester naar het geslacht van Aaron. En daarom zou zijn zoon vroeg of laat ook in de tempel moeten dienst doen. Maar hier hebben we dan Johannes die een profetie krijgt dat hij een Nazareer zal zijn met een fantastische doel, amen, en vooral een doel met veel verantwoordelijkheid boven zijn hoofd, amen. Maar zijn vader die dan priester is en die twee zouden dan tegen elkaar gaan botsen, amen. Want je hebt daar het ene priesterschap dat in de tempel doen en Johannes die in de woestijn gaat leven. Een vroom leven, ver weg van alle wereldse invloed, amen. Een bediening waarvoor veel offers moesten worden gebracht. Hij zou de weg effenen voor de komende Messias. Hij zou de mensen terug tot bekering moeten brengen, terug in een juiste spirituele staat, zodat ze de Messias zouden kunnen ontvangen. Hij zou bekering van slechte wegen prediken, want het koninkrijk van God was nabij. Maar om dit te kunnen doen, om daar een effect op het volk te hebben, amen, koos hij ervoor om als voorbereiding op zijn taak zijn leven door te brengen in de woestijn. We lezen in Lucas 1, vers 80. Ik ben maar een beetje een achtergrondschets aan het maken, dan kan je beter Jezus zijn woorden begrijpen. Lucas 1, 80. Het kind groeide op, Johannes, hè, en werd gesterkt door de geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël. Ongeveer 30 jaar. Amen, in de woestijn. Wel, niet als een kind was waarschijnlijk, dat zal hem niet overleefd hebben. Maar pak 20 jaar in de woestijn leven. En dan komt hij op de scène en predikt hij, bekeert u, want het koninkrijk van God is nabij. Hij leefde naar alle waarschijnlijkheid in een groep genaamd de Essenezen. En ze waren groepen van Joodse devoten die zich afscheiden van Jeruzalem enzovoort. En die kozen ervoor om een vroom, sober leven te leiden in de woestijn. Een dieet van honing en wilde sprinkhanen. Ze kledij met kamelenhaar en een leren riem. En dat is trouwens allemaal een symbool ook van, dat typeerde ook de profeet Elia in het Oude Testament. Dus daarmee dat Jezus ook zei, als je wil, hij is de Elia die komen zal. Dus Johannes leefde een leven van zelfopoffering, een leven van zelfontkenning, alles in functie van de Heer. Geen offer was te groot voor hem. In de woestijn werd hij gevormd, in de woestijn werd hij opgeleid door God zelf. Allemaal voor een paar maanden in de spotlight te staan. Allemaal voor een paar maanden zijn woorden, zijn boodschap te kunnen leiden naar iemand anders dan hemzelf. En zo komen inderdaad duizenden mensen zich bekeren en ze laten zich dopen in de rivier van de Jordaan. En dit is significant, want Joden zagen het doopsel alleen maar voor heidenen. Ja? Zij dachten van zichzelf, ik ben reeds een Hebreër, ik ben reeds een Israëliet, waarom zou ik me nog moeten laten dopen? Dat is wat de farizeeërs dachten. Ik moet me niet dopen, ik ben een kind van Abraham. Dat dopen, bekeren is voor de heidenen. Maar Johannes zijn preek was zo vurig dat de mensen beseften en werden overtuigd van hun zonde, werden overtuigd van hun afstand van hun relatie met God, dat ze toch iets moesten doen om terug in relatie te komen met de Heer. Amen. En dus, velen werden gedoopt in de Jordaan. En de Jordaan, dat is niet zomaar een plaats, dat is een significante plaats. De Jordaan was dezelfde plaats waar het volk van Israël de doorheen ging om in het beloofde land binnen te trekken. Amen. De Jordaan was die rivier, weet je wel, wanneer dat ze het beloofde land in gingen trekken met Joshua. En ze gingen binnen met de ark. En de ark deed het water stoppen en iedereen kon binnengaan. En dus gingen ze van het oude land, de woestijn, de plaats van Egypte dat ze hebben verlaten, gingen ze het beloofde land binnen. Zoveel duizenden jaren voorheen. En dit is nu wat Johannes kiest om te dopen. Een nieuw begin. Een nieuw begin. In het nieuwe koninkrijk dat ging worden verwezenlijkt door deze Messias. Amen. Halleluja. Amen. Laten we even gaan naar Johannes 1:35. En zo geschied het dat op één dag dat Jezus aan die oever stond van die Jordaan. En Johannes ziet Jezus komen. En Jezus wil zich laten dopen. Johannes 1:35. De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. En toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij, daar is het Lam van God. En de twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. Amen. Johannes wist dus wie Jezus was. Johannes heeft zelf gezegd, daar is het Lam van God. En de hemel opende. Hè? En er kwam een duif uit de hemel en hoorde een stem. Die zei, dit is mijn geliefde zoon. En zo verder. Dat was als teken voor Johannes om aan te duiden. Om er zeker van te zijn. Johannes, deze man, deze Jezus is inderdaad de Messias. Amen. En daarom zegt hem, hij moet meer worden dan ik. Hij moet groter worden dan ik. Amen. En dus, Johannes blijft verder doen. Hij gaat meer op de achtergrond en Jezus komt meer op de voorgrond. En Johannes blijft verder prediken tegen de kwade praktijken van de mensen in die tijd. Hij bleef mensen verwijzen naar de Messias. Hij bleef hard maar kordaat prediken tegen de zondes. En wat levert hem dat op? Een plaats in de gevangenis. Herodes hoort ervan en neemt er aanstoot aan. Hij is een immorele koning, hij is een pop in de handen van Rome en hij liet Johannes de Doper opsluiten in de gevangenis. En daar zat hij dan, Johannes, in een donkere, vieze, vuile kerker. En de duivel begint zijn leugens te verspreiden in Johannes zijn geest, in zijn denken. Daar zat de grote profeet, hè? De man van God, Jezus, die zei, onder de mensen geboren is er niet één groter dan hem. En hij zit hier in een vieze, vuile kerker, terwijl dat Jezus de Messias, hè, zit te drinken en zit feest te vieren, zo lijkt het toch. Hij gaat in ruimtes met prostituees en hij zit aan tafel met tollenaars. En Johannes de Doper zit hier, jaren van zelfontkenning, jaren van opoffering, leven in de woestijn, allemaal in teken van Jezus, maar hij zit in een stoffige, donkere kerker, wachtend op een gruwelijke dood. En God is stil. God spreekt niet. Hij zit daar alleen. Kennen jullie dat gevoel? Amen. Kennen jullie dat gevoel dat je daar zit en het leven gaat niet volgens jouw plan en je denkt dat je goed bezig was voor God en dat op de een of andere manier wel iets had terugverdiend, snap je dat? Van, ik kom toch naar de gemeente en ik zing toch en ik bid toch alle dagen en ik lees toch. Maar op de een of andere manier komt mijn plan voor mijn leven niet uit. En dat slag tegen, en dat slag tegen. En we zitten daar in, al gelukkig niet in een echte kerker. Want als je een christen zou zijn nu in Afghanistan, dan heb je andere problemen. Amen, dan heb je grote problemen. Daar word je nu opgepakt, daar zoeken ze je in elke stad, zoeken ze uit. De christenen, zij die een Bijbel hebben, zij die beginnen te bidden, die samenkomen, ze zoeken je eruit om je publiekelijk een kopje kleiner te maken. Amen, die mensen hebben groter problemen. Maar je kan wel zien het vuur van dan binnen. Ik heb getuigenissen gehoord de laatste weken van mensen die op de een of andere reden een bovennatuurlijk geloof kregen in Afghanistan. Die een bovennatuurlijk geloof kregen om de Heer niet te verloochenen. Om niet te zeggen van, nee, ik ken Jezus niet, maar zeggen, ik ben een christen. Ook al leidt hun dat naar een zekere dood. Amen. Dat is de Heer die werkt. Dat is de Heer die me niet afvalt. Amen, die me bijstaat. Die mij een bovennatuurlijk geloof doet geven van wat gaat komen, ook al ga ik hier een kopje kleiner gemaakt worden. Want de Heer is bij mij, ik ga hem niet verloochenen. Jezus, sta ons bij. Amen, sta ons bij. Wat Johannes de Doper hier meemaakt, maken christenen mee in Afghanistan, in Noord-Korea, amen, overal waar ze vervolgd worden. En we moeten daar niet lauw naar kijken. We mogen niet daar onverschillig tegenover staan en zeggen van, oh, goed dat dat niet hier is. Nee, we moeten zeggen, Vader, amen, dat kan naar hier komen. Op een andere manier misschien. We worden misschien op een andere manier vervolgd. Maar ik kan ook letterlijk naar hier komen. Maar Vader, laat me niet onverschuldig zijn ten opzichte van mijn broeders en zusters. Amen. Denk aan hun en apprecieer dan dat de Heer, halleluja, in elke situatie bij ons zal zijn. En als we dat nog niet hebben geleerd, dan zal er een situatie komen waarin dat we dat moeten gaan leren. Amen. Want anders kunnen we niet groeien in hem. Want dat is hetgeen dat onze relatie versterkt. Amen. En dus laten we teruggaan naar Johannes. Amen. Laten we dat toepassen op ons leven. Een paar dagen geleden heb ik op Facebook gelezen een vrouw die om gebed vroeg. En ze had een probleem. Ze kon geen kinderen krijgen. Ze was vruchteloos. Al jarenlang was ze kinderen aan het krijgen. Al jarenlang was ze aan het bidden. Tot de Heer van, Heer, geef me een kind, geef me een kind. En ik weet dat dat een vurig verlangen is in elke vrouw hun hart, amen, om een kind te hebben. Hè. En christen waren aan het bidden voor haar, hè, ken je dat? En aansporen en bemoedigen, hou vol, hè, de Heer zal er wel zijn. Maar het was al jaren en jaren en ze komt aan een leeftijd waarin dat het nog moeilijker wordt, hè, op natuurlijke wijze. Hè. En je begint schrik te krijgen en ze schreef in een open brief haar frustraties naar God. Ze schreef, God, ik ben kwaad op je. Ik heb aanstoot genomen aan jou. Mijn hart is bitter geworden. Ze schreef dat gewoon zonder gêne. Ik moet het van mijn hart krijgen als ik zie hoe anderen krijgen wat ze willen. Maar ik krijg nog steeds niet wat ik wil. Wat meer moet ik nog doen, hè? Om te krijgen hetgeen wat het zo hard in. Ik weet in uw woord staat. En dan wordt er natuurlijk verwezen naar het Oude Testament waar Sarah en Rebecca en wie was nog allemaal. Wel, bijna elke vrouw daar in de lijn van Abraham, Isaac en Rachel. En, ja, er waren toch veel onvruchtbare vrouwen. Hè? Maar ze kregen uiteindelijk op het gepaste tijdstip, amen, een kind. En natuurlijk, veel christenen zien wat de Heer toen heeft gedaan. En ze denken van, als ik op de juiste manier geloof, als ik op de juiste manier bid, op de een of andere reden, God zal het mij geven. Maar dan komt het precies niet. En dan verliezen moed en worden ze kwaad. En ze zei, ik sta op het punt om mijn geloof te verlaten, omdat ik geen antwoord krijg. Het blijft daar stil. Ik sta op het punt om alles op te geven, om niet meer naar de kerk te komen. Amen. Ze begreep gewoon niet Amen, waarom dit niet uitkomt. En andere mensen in haar buurt proberen haar aan te moedigen om te blijven bidden, want God is steeds op tijd en zal haar een kind geven enzovoort. Maar is dat de juiste manier om iemand zo aan te moedigen die aanstoot heeft genomen aan God? Is dat de juiste manier om iemand aan te moedigen aan iemand die hun hart is bitter geworden om te zeggen van het is oké, wacht nog even, God gaat wel geven wat je wil. Ja, is dat de juiste manier om al mensen aan te moedigen die kwaad zijn in hun hart, die aanstoot hebben genomen aan hun situatie en daardoor kwaad zijn op God? Misschien zegt niet iedereen het zo heel openlijk zoals die madame daar op Facebook. Misschien zeg jij het niet zo openlijk, maar je zegt het in je hart. Je bent kwaad. Je zegt het niet helemaal openlijk, maar toch iets in je hart zegt dat je kwaad en gefrustreerd, teleurgesteld bent met de wijze waarop dingen gaan. Maar is dat de manier om dan te zeggen van, jongen, blijf hopen, blijf bidden, je gaat wel krijgen. Is dat de juiste manier? Moeten we niet de wortel van haar bitterheid aanpakken? Moeten we niet de wortel van haar, waarom dat ze aanstoot neemt aan bepaalde situaties, aanpakken in plaats van haar hoop te geven, wat misschien niet ik ben God niet, ik weet niet wat God van plan is. Amen. Duizenden krijgen niet waarop ze hopen. Moeten we niet de wortel van haar bitterheid aanpakken en haar zeggen wie de echte God is van de Bijbel? Want waar het is, en de Bijbel zegt ook, het leven zit vol met negatieve situaties. Waarom laat God het niet toe? Waarom geeft God haar geen kind? Dat weet ik niet. Ze was op zoek naar een reden. Maar we weten het niet. Het is het resultaat waarin we zitten van verkeerde keuzes van anderen, van uzelf, van gewoon het leven. Ik kan het woord niet zeggen, but happens. It happens in het leven. Sommige zaken zijn gewoon het gevolg van slechte keuzes van anderen, van mezelf. Amen. En we kunnen niet altijd kiezen hoe andere mensen reageren en wat andere mensen doen, maar we kunnen wel kiezen hoe wij reageren op bepaalde situaties. Dat is het enige wat ik in controle heb. Ik heb God niet in controle. Ik heb andere mensen niet in controle. God doet wat hij best. Hij is soeverein. Hij houdt alles in zijn handen. Het enige wat ik in controle kan houden is mijn reactie ten opzichte van anderen en evenementen in het leven. Want God is mij geen uitleg verschuldigd. Waarom hij de zaken toelaat die hij toelaat. Amen. Hij is ons enkel, je weet je wat God mij verschuldigd is? Hij is mij enkel verschuldigd. Genade en vergeving doorheen Jezus zijn werk aan het kruis. Amen. Wat is God mij verschuldigd? En dat is niet op basis van mijn werken, maar dat is op basis van wat Jezus heeft gezegd. It is finished. Het is volbracht. Genade en vergeving. Amen. Datgene waarvoor Jezus heeft betaald aan het kruis, is hetgene dat God mij verschuldigd is doorheen geloof. En als God niks anders meer doet, als God mij geen uitleg geeft waarom dit gebeurt, waarom dat gebeurt, hij is me dan niet verschuldigd. Maar in zijn genade doet hij het nog steeds. Als we zijn gezicht opzoeken en niet alleen zijn hand. Amen. Als we alleen maar zijn hand willen, hetgeen dat hij kan doen voor ons, maar niet zijn gezicht, wie hij is, is hij ons dan iets verschuldigd. Maar zij die wandelen met de Heer openbaart zichzelf tot hun. Amen. Zij die in relatie leven met de Heer openbaart zichzelf en zijn genade. Gezegend zijn zij die geen aanstoot nemen. Laten we terug naar Johannes. Johannes had diezelfde gedachte. Waarom God? Waarom? Hij zat daar in de kerker omdat hij Gods wil had gedaan. En de Messias Jezus werd bekend als iemand die met zondaars aan tafel zat te eten. Zelfs wijn zat te drinken. Sommigen zeiden zelfs, hij drinkt wat te veel wijn. Met prostituees aan tafel en tollenaars, wat in die tijd de scum of scum is. En Johannes begon te twijfelen. Oei, ik heb gezegd, zie daar het lam van God, misschien was ik verkeerd. Allee, waarom vast Jezus niet? Ik vast, mijn leerlingen vasten. Waarom vast Jezus niet? Waarom vasten zijn leerlingen niet? Amen. Is hij wel de Messias? Waarom komt hij mij niet bevrijden? Ik zit hier in de kerker omwille van hem. Waarom? Wanneer komt dit koninkrijk? Wanneer komt die revolutie? Ik heb gepredikt. Hij is meer waard dan ik. Hij zal u niet alleen dopen met water, maar ik doop u met water, maar hij gaat u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Heel goed. Dat is wat Johannes zei. En Johannes begint te denken, maar waar blijft dat doopsel van de Heilige Geest en met vuur? Je zit allemaal wat te drinken. Ik zit in het gevang. Ik zit te prediken tegen de fariseers en te zeggen van pas op, pas op. En Jezus zegt niks. Hey, nu, ik zou ook aanst opnemen hoor. Heel uw leven in de woestijn en de Messias doet zo dinges. Hey, Matthäus 11, vers 2. Het antwoord van Jezus. Zie, Johannes' gedachten waren gevuld met twijfel. En hij vraagt, hij stuurt leerlingen naar Jezus, hij vraagt, bent u degene die komen zou, of moeten we nog in? En Jezus' zijn antwoord is recht uit het woord van God. Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien. Verlamden weer lopen. Mensen met huidverraad worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Maar een raar antwoord. Nee? Nee, hij zegt, Johannes, komt allemaal goed, jongen. Ik ben bezig met een plan. Ik heb iets anders in gedachten dan wat jij in gedachten hebt. Jij dacht waarschijnlijk dat het een militaire operatie gaat zijn. Jij dacht misschien dat je met een tweede generaal komt worden. Jij dacht die een doop met Heilige Geest en met vuur. En dat betekent oordeel. Je dacht misschien dat dat nu ging komen, dat het vuur over de Romeinen ging neerdalen. Nee, dat is nog niet. Kijk, blinden kunnen zien, mijn koninkrijk, dat ik ga stichten, heeft te maken met hetgeen dat Jesaja heeft voorspeld. Dat zijn allemaal woorden uit Jesaja, profetie uit Jesaja. Dus Jezus geeft een antwoord met Gods woord. En gelukkig wie zijn geloof in mij niet opgeeft. Amen. Johannes krijgt een openbaring. En die enkele woorden van Jezus geven hem de kracht en de verzekering dat hij de Messias is. Jezus, als jij een vraag hebt, als jij bitter bent, als je kwaad bent, je neemt aanstoot. Jezus gaat steeds antwoorden doorheen zijn woord. Amen. Halleluja. Hij zegt, blinden gaan de ogen open, verlamden zullen weer lopen, doden staan op. Het goede nieuws wordt gepredikt. Johannes, het koninkrijk dat ik voor ogen hou, amen, is anders dan wat je dacht. De timing dat jij dacht dat ging gebeuren is anders. Maar het is Gods plan, het is Gods weg. Hij wist nu dat het in Gods plan was voor hem om te sterven. Johannes nam er vrede mee. Hij had de optie om verder aanstoot te nemen aan Gods plan, aan Gods wil, aan Jezus. En dan toe te geven aan de leugens van de vijand. Of hij had de optie om te vertrouwen op de Heer. Hij nam de goede keuze. En zijn hart werd getransformeerd door geloof. Dank u, Jezus. Amen. Er zijn nog andere mensen die een verkeerde keuze namen. Andere voorbeelden van mensen die dicht met Jezus hebben gewandeld, die ook aanstoot namen, maar daar verkeerd mee omgingen. Een groot voorbeeld daarvan is Judas. En ik eindig hiermee. Amen. Zie je, aanstoot nemen is onvermijdelijk. Je gaat altijd bitter, je gaat altijd kwaad, je gaat altijd teleursteld worden op de een of andere manier. Amen. Aan omstandigheden, God waarom dit, God waarom dat. Ja, dat gaat gebeuren, dat is het leven. Amen. Maar hoe gaan we daarmee om? Als je het woord van God krijgt en je zoekt zijn gezicht en je krijgt een openbaring, kunnen we verder, kunnen we dat afwijzen, kunnen we zeggen, dank u Jezus, ik ben bij me. Maar Judas was ook iemand die met Jezus wandelde. Een van de 12 apostelen. Hij sprak met Jezus, hij at ermee, hij genas zieken. Hij dreef demonen uit. Hij zag Lazarus opstaan uit de dood. Hij zag alles wat Jezus tegen Johannes had gezegd. Die dingen zijn aan het gebeuren. Johannes, je zit in de kerker, je ziet het niet. Johannes geloofde het uiteindelijk. Judas zag het in het echt. En nog nam hij aanstoot aan Jezus zijn plan. Want hij dacht ook dat hij een of andere militaire Messias ging zijn. En het kwam niet uit. En dus hij voelde zich verraden en hij koos voor geld. Ik heb daar tijdens de Bijbelstudie ook over gehad. Hij koos ervoor uiteindelijk om Jezus uit te leveren. Voor geld. In plaats van mee te gaan met Jezus. En zelfs daarna, na zijn verraad, was er nog vergiffenis mogelijk. Maar de leugens van de vijand waren sterker, blijkbaar. Amen. Wat wil ik daarmee zeggen? Wel, broeders en zusters, we moeten een openbaring krijgen van de nabijheid van onze Heer. Amen. Dat de aanstoot die we nemen, de bitterheid die in ons hart kan opkomen, is een gevaarlijk iets, is een sluipend vergif, dat heel de constructie van uw bouwwerk, amen, kapot zal maken. Het begint klein en je denkt er niet te veel over na, maar leugen over leugen over leugen stapelt op en voor je het weet, vallen er muren omver. Amen. Gezegend zijn zij die geen aanstoot nemen aan mij. Halleluja. Bouw niet verder op een voorganger. Bouw niet verder op een broeder of zuster. Amen. Bouw niet verder op je eigen werken. Bouw verder op Jezus zijn werken. Dank u, Jezus. Ga jij ook gebukt onder twijfels? Hoor je Gods stem niet? Voldoet God niet aan onze eigen verwachtingen? Wel, we kunnen God niet manipuleren in het doen. Wat jij wilt dat hij doet voor je. Ja, we kunnen God niet manipuleren door een gebed. We kunnen hem niet manipuleren door vasten. Amen. Je kunt God zo niet positioneren in het geven wat je denkt dat je nodig hebt. We kunnen dat doen met mensen, maar we kunnen dat niet doen met God. God is God. Hij is soeverein. Hij is gezegend. Hij is almachtig en gezegend zijn zij die geen aanstoot nemen aan hem. Halleluja. Vader, we danken u, Jezus. Geef ons nieuwe kracht, nieuwe hoop voor zij. Halleluja, die hopen op de Heer. O Jezus, halleluja. U maakt een weg waar er geen lijkt te zijn, Heer. Halleluja, maar laat die weg zijn, Heer, hetgeen dat u wil dat het is. Op de een of andere manier maakt de Heer een weg. Het is niet altijd de weg die we willen, maar als we dicht bij hem wandelen, zal hij een weg maken en zal hij ons ook tonen wat die weg is. Dank u, Jezus. Gezegend zijn zij die geen aanstoot nemen aan mij. Gezegend zijn de mensen die in hem blijven geloven. Ook al valt de hemel op uw aarde. Halleluja. Dank u, Jezus. Preston, je mag komen. Amen. Gezegend zijn de mensen die blijven geloven en de Heer blijven dienen. Ook al gaat alles mis. Amen. Gezegend zijn de mensen die desondanks slechte ervaring met andere mensen nog steeds hun geloof in Jezus behouden. He? Amen. Gezegend zijn die mensen. Gezegend, ja, maar zie welke miserie dat ze zitten. Ja, maar hun geloof in Jezus is nog steeds intact. En Jezus zei, gezegend zijn zij die niet hun geloof in mij verliezen. Dat is iets dat vloeit vanuit uw relatie met God. Gezegend, amen, je bent gezegend want je weet wie je bent. En van daaruit vloeit dat ik geen aanstoot ga nemen aan de Heer. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Het niet aanstoot nemen aan Jezus is een uitloper van het werk van Jezus in uw hart. Amen. Laten we samen nog een lied zingen. In de naam van Jezus. Dank u, Vader. Halleluja. Thank you, Jesus.